Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar ons intochtslied, lied 100, de coupletten 1, 3 en 4. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, wat is het goed om ook hier op deze avond in uw huis te zijn. In de stilte. Het is eigenlijk vreemd. Alles is constant aan verandering onderhevig in ons leven. Maar dit hier is al eeuwen hetzelfde. De stilte in uw huis. Ze is er altijd of wij nu komen of niet. En als we er weer zijn, ontvangt ze ons zonder oordeel, alsof er niets is gebeurd. Daarom, Heer, in deze onvoorwaardelijke stilte vermoeden wij iets van uw verborgen aanwezigheid. Heere God, het is goed om hier te zijn in uw huis. We hoeven er niets te zeggen en toch kunnen we ons hier in uw onvoorwaardelijke stilte in één keer gezien weten en gekend. En dat terwijl wij onderling soms heel veel woorden moeten wisselen om elkaar wat nader te kunnen komen. Lieten wij maar wat meer stilte als die van u toe in ons leven met elkaar. Dan zouden wij elkaar misschien beter leren zien en verstaan. Heere God, gisteren waren velen van ons 2 minuten stil. We waren stil om te denken aan al die mensen die hun leven verloren in die laatste oorlog waar wij direct door getroffen zijn. En we dachten ook aan wie nu lijden onder het geweld dat de ene mens de ander aan kan doen. 2 minuten waren we stil om oog te krijgen voor wat er goed is hier en nu, onze eigen vrijheid. Maar ook voor waar het nog niet goed gaat, voor waar vrede ver te zoeken is. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Kom met uw geest om ons uw woord te doen horen van liefde, vrede en gerechtigheid. En vertel ons het geheim van leven voor alle mensen. Amen. Zingen wij met elkaar lied 969. Denken vanavond na over een Bijbelboekje wat eigenlijk nooit in een kerkdienst aan bod komt. Het is het kleinste boekje uit het Eerste Testament en het gaat hier om de profetie van Obadja. Het is een pittig boekje, daarom lees ik eerst de eerste 14 versen, dan zingen wij van lied 57 coupletten 1 en 2 en dan vervolg ik daarna de lezing met de rest van dit hoofdstuk en dus ook tegelijk dit boekje. En dan zingen we nog daarna lied 57, het vijfde couplet. Visioen van Obadja. De Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. Ook wij hebben zijn boodschap gehoord. Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom. Dit is wat God de Heer over dat volk zegt. Ik maak van jou een onbeduidend volk, verfoeid en veracht. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd en je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Komen er dieven, rovers in de nacht. Ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd. En komen er druivenplukkers, niet alle trossen snijden ze af, maar Esau's volk is uitgeschud, zijn schuilplaatsen geplunderd. Bondgenoten verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. Tafelgenoten lokken je in de val en jij blijft verbijsterd achter. De dag komt, spreekt de Heer, dat ik de wijzen van Edom zal doden, zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand. De helden van Teman zullen verlamd staan van schrik. In het bergland van Esau wordt iedereen omgebracht, niemand blijft in leven. Je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd, geweld gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid. Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen stond jij aan hun kant. Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof. Je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda. En op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten. Die dag had je de poorten van de stad niet binnen mogen gaan. Je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. En op die dag van ongeluk had je je niet mogen begrijpen aan hun bezittingen. Op die dag van angst had je de mensen die vluchten de weg niet mogen versperren om ze te doden en hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren. Maar de dag van de Heer is nabij voor alle volken. Dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen. Zoals jullie, volk van Jacob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen en het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan. Maar jullie vinden een toevlucht op de Sion. De Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jacob zal bezit nemen van zijn bezetters. Jacobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam en het volk van Esau de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op, het vuur zal ze verteren en niemand van Esau's volk zal ontkomen. De Heer heeft gesproken. Het volk van Jacob zal vanuit de Negev het bergland van Esau in bezit nemen en vanuit het heuvelland het gebied van de Filistijnen. Het zal de gebieden van Efraïm en Samaria in bezit nemen en vanuit Benjamin het gebied van Gilead. De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaanieten veroveren tot aan de Sarefat. En de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sarefat, zullen de steden van de Negev in bezit nemen. Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Van Jezus Christus, broeders en zusters. Vorig jaar verscheen Levenslessen van een rabbijn, van rabbijn Avram Soetendorp. Hij vertelt aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag welke levenslessen hij vergaard heeft als het gaat om moedig en hoopvol te leven voor jezelf en voor de ander. Zeker wanneer je leeft met de ervaring van de rest die terugkwam als ervaring op zak. Hij schrijft over de eerste maanden van zijn leven. Hoe hij door dappere pleegouders opgenomen werd in hun gezin. En hoe hij en zijn ouders uiteindelijk de oorlog overleefden. En moesten leren leven met die tweede kans. En de onmogelijke opgave hoe het is om een gelukskind te zijn. Hoe de oorlog, maar zeker ook de ervaringen als rabbijn en zijn omgang met zijn gemeenteleden hem heeft gevormd tot wie hij werd. Soetendorp beschrijft hoe het komt dat sommigen het aandurfden om Joodse onderduikers in huis te nemen en anderen zich gewoon afsloten voor het leed. Mensen riskeerden hun leven, zegt hij, omdat ze zich konden verplaatsen in het leed van anderen. En daarbij hadden ze ook een sterk ontwikkeld geweten. Haat, zo zegt hij, begint altijd met dehumanisering. De ander is geen mens meer zoals jij en ik. Er wordt over hen gepraat alsof het dingen zijn. En de dingen die Soetendorp bespreekt en de vragen die hij stelt in zijn boek, die resoneren mee wanneer ik nadenk over de lezingen die wij zojuist hoorden. Alles draait, zo zegt hij, om de vraag die God helemaal al aan het begin in Genesis stelt aan Adam en die steeds weer als een vraag opduikt door de hele Bijbel heen. Mens, waar ben je? En dat is eigenlijk hetzelfde als, wat zou ik gedaan hebben? Wat zou jij gedaan hebben? Het is namelijk heel eenvoudig om te zeggen, in donkere tijden zou ik tot het uiterste verzet hebben gepleegd. Maar, zegt Soetendorp, ik moet niet antwoorden met vrome woorden. Het enige antwoord dat ik geven kan, dat zijn mijn daden nu. Het gaat om wat ik nu doe, wat jij nu doet. Kun je, zo vraagt Soetendorp, op die vraag die God aan mensen stelt, mens, waar ben je? Op die vraag dan antwoorden, hier ben ik, zonder voorbehoud, zonder aarzeling. Hier ben ik, Heer. Met die vraag voor ogen lees ik Obadja. En omdat het een heel onbekend Bijbelboekje is, allereerst maar iets over de context van dit kleinste boekje uit het Eerste Testament. We zien Jacob en Esau, tweelingbroers. Samen zijn ze opgegroeid in die aartsvaderlijke tent. En zoals het goede broers betaamt, kunnen ze niet zonder elkaar, maar ze kunnen ook niet met elkaar. En ook tussen hun nakomelingen was geen vrede. Herhaaldelijk waren er hevige conflicten tussen Edom en Israël. En nu eens begon Israël en dan weer was Edom de aanstichter. Het was een constante strijd en rivaliteit. En dat kwam extra hard aan, want we zijn toch broeders. Edom en Israël zijn broeders. Ze hebben dezelfde wortels. En beide zijn in oorsprong de dragers van éénzelfde traditie. En toch konden de spanningen tussen hen regelmatig hoog oplopen. En hiervan getuigt de profetie van Obadja. Obadja betekent knecht des Heren. En wie deze knecht was en waar en wanneer hij leefde, dat wordt ons in die ene bladzij die van hem is overgeleverd ons niet verteld. Waarschijnlijk moeten we hem in de tempel zoeken. Of beter gezegd, wat er nog van over is nadat de Babyloniërs in 586 voor Christus de tempel compleet verwoest hebben en een deel van het volk gedeporteerd hadden. Wanhoop alom. Want hoe kon dit gebeuren? En waar was God en waarom kwam Edom ons niet te hulp? Wij zijn toch broeders. En je ziet dus Obadja profeteren op de puinhopen van Jeruzalem. En hij geeft stem aan de wrok van de achterblijvers en aan hun verlangen naar wraak. En zijn woede richt zich op Edom, het buurvolk dat van Esau afstamt. Dat Juda namelijk onder de voet is gelopen door de Babyloniërs, dat heeft de Edomieten koud gelaten. Ze stonden erbij en ze keken ernaar. Leedvermaak hadden ze om de zonen van Juda. En samen met de vijand drong Edom ook nog eens Jeruzalems poorten binnen. En graaiend strekten zij hun handen uit naar die paar bezittingen die de ballingen nog wilden meenemen. Nou, God zal het ze wel betaald zetten. Daarvan is Obadja overtuigd. En in dat hele visioen legt Obadja steeds de nadruk op de broederrelatie die tussen Edom en Juda bestaat. En dat is eigenlijk ook een rode draad in de Bijbel. Want in de Bijbel keert het verhaal van rivaliteit tussen twee broers of twee zonen of twee dochters, ofwel twee mensen, voortdurend terug. Het gaat direct na de schepping om mis tussen Kain en Abel. En hier wordt ons al direct de verhouding tussen de mens en zijn broeder geschetst. De mens die zijn broeder niet aanvaardt en die zijn rivaal blijkt te zijn. En Kaïn gaat zelfs zo ver dat hij Abel vermoordt. Waar is je broeder? Vraagt God dan aan Kaïn. En Kaïn antwoordt: hoe moet ik dat weten? Ben ik mijn broeders hoeder? U hoort wel, waar is uw broeder? Waar is mijn broeder? Of waar is uw zuster? Of waar is mijn zuster? Het gaat telkens opnieuw om de mens en zijn broeder. Zullen de twee zonen, de twee naasten, elkaar aanvaarden en verdragen? En zullen volken werkelijk elkaars bondgenoten zijn? De Bijbel laat zien dat de zin, het geluk van mens zijn, wordt bepaald door de manier waarop omgegaan wordt met de naaste. Adam en Eva, Kaïn en Abel, Abraham en Lot, Hagar en Sara, Rachel en Lea, Jacob en Esau, zij allemaal balanceren onafgebroken tussen twee heid en twee spalt. En ze maken de spanning zichtbaar tussen twee mensen, twee volken en twee partijen. En dat zijn spanningen die soms hoog kunnen oplopen. Ben ik mijn broeders hoeder? Het is de vraag die het gericht over Edom bepaalt. En het is een vraag die in de geschiedenis van de volken steeds opnieuw speelt. Want de gewelddadigheden die Obadja beschrijft gaan onafgebroken door. Of je nu kijkt naar Irak of Iran of tussen de bergtoppen van Afghanistan of Gaza en Israël, Rusland en Oekraïne. Vult u zelf maar aan. Volken die door bondgenootschappen verwanten zijn geworden, staan op een dag moordend tegenover elkaar. Of bevolkingsgroepen die door oeroude tradities met elkaar verbonden zijn, worden elkaars tegenstander. Huisgenoten die elkaar onherstelbare verwondingen toebrengen en elkaar niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Of geloofsgenoten die elkaar niet meer verdragen, die het anders zijn van een ander niet kunnen aanvaarden. Broedermoord is van alle tijden en het gaat er steeds mis wanneer de een de ander geen ruimte gunt om mens te zijn. Bij Obadja worden Israël en de volken geroepen om tegen Edom ten strijde te trekken. Ze moeten het gevecht aangaan met de onverschilligheid van Edom, die meedogenloos mensenkinderen kapot maakt en kapot laat gaan. Kijk, zegt Soetendorp, dat is nou de kracht en de opdracht van gedenken. Hij schrijft: we moeten in de huidige omstandigheden geen vergelijking maken met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de grote vernietiging van Joden, mannen, vrouwen en kinderen in die uiterste ontmenselijking. Maar we kunnen wel lessen trekken uit de vele verhalen van mensen die het overleefd hebben. Hoe belangrijk een gebaar is, een gesprek, een daad. Door steeds weer die stem van God te horen die ons iedere keer weer toeroept: mens, waar ben je? En waar is je broeder? En je dan niet als Adam verstoppen, maar roepen: hier ben ik, Heer. Dat helpt ieder om er te zijn voor wie hulp nodig heeft en niet gewoon de gordijnen dicht te trekken. Obadja ziet in zijn visioen hoe zijn onderdrukte volk door God de Heer bevrijd wordt. Eens, zo ziet hij, worden de rollen omgedraaid. De eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. Op de berg Sion zal te dien dagen het lied van de vrijheid klinken, want God zal zijn belofte eens aan Jacob gedaan gestand doen. Eeuwen later zou de knecht des Heren, Jezus Christus, in diezelfde geest als het visioen van Obadja zijn leerlingen onderwijzen. Hij verkondigde een leven lang in woord en daad het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk waar eersten de laatste worden en laatsten de eerste. Een koninkrijk waar voor onverschilligheid geen plaats meer is, waar compassie voor opstaat. Een koninkrijk van barmhartigheid en vrede, waar zonen als broeders samenwonen. En waar is deze ommekeer indringender verwoord dan in de zaligsprekingen, toen Jezus staande op een berg de troostrijke woorden sprak: zalig de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk van de hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En zalig die vervolgd worden omdat ze rechtvaardig zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En Jezus zegt dit natuurlijk niet voor niets, want vrede begint daar waar mensen in staat zijn om vrede voor zichzelf te wensen, maar tevens voor de ander. En vrede kan alleen dan bereikt worden als iedereen in vrijheid en waardigheid kan leven, ver weg en dichtbij. En het begint ermee dat een mens niet toegeeft aan onverschilligheid, vaak voortkomend uit moedeloosheid. Ik laat nog één keer Rabijn Soetendorp aan het woord. Hij zegt: in de verbinding tussen de lessen van het verleden en de visioenen van de toekomst, daar ligt de sleutel tot verantwoord handelen. En dan vertelt hij een verhaal. Hij zegt: een oude man staat in het centrum van een slechte stad waar verstikkend onrecht heerst. Hij schraapt zijn keel en roept voorbijgangers met heese stem op om tot inkeer te komen. En een jonge man blijft stilstaan en hij zegt: mag ik u wat vragen? Mijn vader vertelt mij dat u er al stond toen hij nog jong was. En uw haar was zwart en u stond kaarsrecht. En al die tijd heeft er niemand naar u geluisterd. Waarom heeft u het niet opgegeven? En die oude man die antwoordt: je hebt gelijk, er kwam een moment waarop ik mij realiseerde dat het me niet zou lukken om die stad te veranderen. En waarom ik toch niet heb opgegeven, dat is omdat ik mij in dat moment van ontluistering voornam dat als het mij niet gegeven is om de stad te veranderen, ik alle krachten moest blijven verzamelen om ervoor te zorgen dat de stad mij nooit kan veranderen. Kijk, zegt Soetendorp, dat is waarom we nou nooit moeten ophouden om de vrede te gedenken. Verhalen doorgeven van generatie op generatie en het vasthouden van ervaringen, dat stelt ons in staat om in het donker het licht te blijven zien. Ook al vervagen de details. Om het visioen van hoop levend te houden. Dat visioen dat eens Gods koninkrijk gestalte krijgt en er vrede is voor alle volken. Voor Jood en Palestijn. Voor Rus en Oekraïn. Jemeniet, Soedanees en waar ook maar ter wereld. Vrede voor alle volken. Een wereld waarin mensen antwoord kunnen geven en durven geven op de vraag: wat zou jij gedaan hebben? En die met vaste stem antwoorden op Gods vraag: mens, waar ben je? Hier ben ik, Heer. Een wereld waar ook ik dat antwoord geven kan. Omdat onverschilligheid plaats maakte voor compassie. En ik die vreemde ander durfde aan te zien als een broeder of als een zuster. Weliswaar anders, maar net als ik een kind van God. Dan kan er gebeuren wat de Joodse dichter Raphaël Varpman beschrijft in zijn gedicht De wereld wilde ik verbeteren. De wereld wilde ik verbeteren. Een beetje bijpleisteren hier en daar, wat verf. Maar de wereld, een echte oude rot, keek naar mij vanuit de hoogte en zonder een grijntje fatsoen en beleefdheid zei hij tegen mij nee. En ondanks het feit dat hij blijft draaien, blijft hij op zijn voetstuk staan. Ik wilde de wereld verbeteren, maar de dromen, dat is al lang bekend, vervliegen plotseling als de wind. Maar eens komt de dag en nog uit die blauwe hemel treed ik plots naar voren en verbeter als was uit het niets deze bol, of hij wil of niet. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere God, vandaag is de dag dat wij stilstaan bij de lange tocht door de woestijn van het leven. Wij vieren de dag van bevrijding van de onderdrukker van ons eigen land en ervaren tegelijk de beklemming van oorlogen elders. We bidden dat wij ons niet verschuilen, maar dat wij u gaan zien van aangezicht tot aangezicht in het gelaat van de ander, van de mens naast ons, met wie wij leven, met wie wij vechten, lachen, huilen, met wie wij soebatten, met wie wij zoeken en soms ook vinden. Want u bent ons meer nabij dan wij denken en soms ook willen. Daarom bidden wij voor goede ontmoetingen tussen mensen, voor het gewone gesprek, voor de ontmoeting. En tussen wereldleiders voor een gesprek, juist ook daar waar verhoudingen verziekt zijn. We bidden u voor landen waar zijn wie je bent geen optie is. Voor landen als Iran, Jemen, Afghanistan. En voor landen waar mensen in elkaar hun broeder en zuster niet langer herkennen, bidden wij. Voor Oekraïne en Rusland. Voor Israëlieten en Palestijnen. Voor allen wier leven zo gedeukt en gehavend is, dat alleen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uitzicht bieden kan. Geef vrede, Heer, onder de mensen. Wij bidden voor wie ziek zijn, voor wie verdriet hebben om wie hen ontviel. Voor wie leven in een onzekere tijd vanwege onderzoeken en operaties. En we voegen in stilte aan deze namen toe wat ons persoonlijk ter harte gaat. En samen bidden wij de woorden die uw Zoon ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb toen ik de orde van dienst inleefde eigenlijk compleet vergeten te vragen of er fysiek gecollecteerd wordt. Bij de uitgang. Dan gaan we door naar het slotlied. Dan gaan wij met elkaar zingen ons slotlied, lied 1014, de coupletten 1, 2 en 5. Aan dan alle heen in vrede, gedragen door de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijven met u allen.